Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst delen we u mee dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Vervolgens wordt u herinnerd aan de extra collecte voor de zondagsschool die vandaag zal worden gehouden en die we heel hartelijk bij u aanbevelen. En de laatste mededeling is dat de jeugdvereniging u eraan herinnert aan de vanavond te houden gemeenteavond. En ieder is ook daar hartelijk welkom. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92 en daarvan de beide eerste versen. We luisteren nu naar de heilige wet van de Heere. In aansluiting zingen we uit de eerste psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de profetieën van Jesaja. Daarvan hoofdstuk 61. We noemen nu Jesaja 61 na de wet des Heren en na het zingen van psalm 1 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Luisteren naar Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren, van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze schots noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken, allen die het zien zullen hen kennen, dat zij een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen aan de hand van onze Heidelberger Catechismus stilstaan bij de opstanding van de nieuwe mens. En dat betekent, zoals we zien, zullen de vreugde in God. En de tekstwoorden kunt u daarom vinden in dit hoofdstuk Jesaja 61, daarvan het 10e vers, het eerste gedeelte. Deze woorden: ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God. En op deze woorden is gegrond wat u vindt in zondag 33, vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Zo luidt de vraag daar. En het antwoord is dan: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, opnieuw is het zondag geworden. En opnieuw zijn we samengekomen in uw huis zoals onze gewoonte is, om uw aangezicht te zoeken en naar uw stem te horen, om de psalmen te zingen tot uw eer, om onze harten voor u, de Heere, uit te storten in smeekgebed en dankzegging. Opnieuw zijn we samen in uw heilige naam en voor uw heilig oog. We zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is. Dat u in deze tijd waarin de wereld zoveel onrust kent en zoveel verwarring heeft, ons de rust en de vrede geeft bij alle onrust die er is. Dat wij week aan week mogen samenkomen. Dat wij dag aan dag uw woord mogen lezen. En dat wij heel in het bijzonder in de wekelijkse erediensten mogen stilstaan bij een gedeelte uit uw woord en daardoor onderwezen mogen worden. En u weet u dat we vanmorgen samen zijn en ons vanuit woord en belijdenis hopen bezig te houden met de waarachtige bekering, met de bekering tot u. En dat wij heel in het bijzonder vanmorgen stil hopen te staan bij de vreugde die in de weg van de bekering ook beleefd wordt. Heren, u weet, die vreugde is nooit ongebroken. Uw woord zegt, het is slechts een beginsel in dit leven. Want er is veel reden tot verdriet. Daar hebben wij de vorige maal bij stilgestaan. Droefheid over de zonde. En over de gevolgen van de zonde. En over het feit dat we u vertoornd hebben door onze zonde. Heere, leer ons die droefheid voor het eerst en ook opnieuw. Maar leer ons ook die vreugde. De vreugde in u door de Heere Jezus Christus. Een hartelijke vreugde. Een vreugde die onze ziel beroert. En die ons iets doet verstaan van de woorden die de psalmdichter zegt. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Heere, dat zal in ons hart leven wanneer wij iets mogen kennen van dat grote wonder dat u onze ziel wilt redden en onze tranen wilt drogen. Dat de vrijheid en de blijdschap vanuit de kracht van het evangelie in ons hart mag dalen. Ja, heel in het bijzonder mogen we die blijdschap kennen wanneer we als een verloren zondaar het mogen horen dat er gerechtigheid is in Christus Jezus bij u, o bron van troost en licht. Heere, wil dan daarin de blijdschap schenken, vernieuwen of verlevendigen in dit ogenblik. En laat dan ook dat andere wat in onze catechismus zo nadrukkelijk genoemd wordt, ons leven vervullen. Een hartelijke liefde jegens u de Heere, om in alle goede werken te wandelen. Heere, dat het in het hart van uw volk mag leven. Ik zal u lief hebben, Heere mijn sterkte, met heel mijn hart. Want dat is het toch wat gij al uw kinderen leert. Omdat u op hen neerziet. En omdat u hen vreugde en genade bereidt. De liefde in het hart is tot u, de levende God. Heere, bewaar ons dan voor een liefde en een vreugde die niet uit u is. Bewaar ons ervoor dat we op grond van goedkope gedachten en goedkope opvattingen over de genade onszelf opwerken tot wat blije gevoelens die niet uit u zijn, maar die alleen uit de schuilhoeken van onze eigen ziel tevoorschijn komen. Bewaar ons voor alles wat ons bedriegen kan en geef dat we oprecht mogen worden voor het eerst en ook opnieuw. En dat we zien dat het gaat om die hartelijke vreugde, geschonken vreugde, vreugde die vrucht is van het werk van uw genade. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, ons ook heel in het bijzonder gedenken wanneer wij die vreugde missen. En er zijn er onder ons die onbekeerd zijn, misschien ook wel onder hen die onbekeerd zijn, die zich er niet om bekommeren dat zij die vreugde missen. Maar er zijn er ook onder ons die van zichzelf weten dat ze vreemdeling zijn van u. En daarmee worstelen en daarmee tobben. Soms waren er wel dingen in hun leven waardoor ze enige hoop kregen misschien. Maar het blijft alles zo toegesloten en de vraag en de vrees is groot. En hun hart is heilig jaloers en diep verlangend naar die vastigheid en naar die vreugde waarvan uw woord gesproken heeft. Heere, als het zo is, wil u ook hen dan vanmorgen onderwijs geven. En wil u geven dat ze mogen zien dat er bij hen nooit redenen tot vreugde te vinden zijn. En dat ze daarom de zaligheid ook niet bij zichzelf mogen zoeken. Of zichzelf op een vlotte manier tevreden mogen stellen. Maar dat ze de vreugde en de vrede, de genade en de troost mogen zoeken buiten zichzelf, in hem die ene die gij gezonden heeft, de Heere Jezus Christus. Dat hun hart geen rust mag hebben voordat ze hem gevonden hebben. En het op gronden die goed en deugdelijk zijn, mogen weten dat gij het zijt die op hen neerziet in gunst. En gij het zijt die hun hart bevrijdt. Heere, dat wilt ge toch doen. En dat kunt ge toch ook doen in de Heere Jezus Christus. O, laat dat ook deze morgen mogen blijken. We dragen allen die op enigerlei wijze het moeilijk hebben aan u op. Want we zijn hier vanmorgen samengekomen als mensen met onze eigen levenservaring, met onze eigen vragen, zorgen, moeiten, met ons verdriet. Ook met onze vreugden en met de redenen die we mogen hebben op dit ogenblik om uw naam te danken. En dan denken we heel in het bijzonder aan hen die eenzaam zijn, vooral hen die door rouw zijn getroffen. We dragen dan in het bijzonder, zuster van Driel uit Dirksland, aan u op die de afgelopen week haar vader door de dood moest verliezen. Heere, wil u haar en de gehele familiekring gedenken. Wil u troost geven waar banden verbroken en verscheurd worden door de dood die onverbiddelijk komt. En zou u genade willen geven. Dat bovenal, want ook de roepstem die kwam is een roepstem in de familiekring en tot ons allen. Om u te zoeken nu het nog het heden van de genade is. We denken ook, heren, aan allen die ziek zijn. We dragen dan heel in het bijzonder onze bejaarde broeder van Eck aan u op, die toch heel onverwachts de afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen, gisteren met hartklachten. We zeggen uw naam dank dat, zoals de berichten gisteren waren, dat alles stabiel mag zijn. Maar we dragen hem toch ook op zijn hoge leeftijd aan u op, samen met zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn. We bidden u of u het leven van onze broeder wilt bewaren, of u hem krachten wilt geven, of u ook wilt schenken dat hij, kon het zijn, spoedig uit het ziekenhuis mag worden ontslagen. Maar bovenal laat in deze omstandigheden mogen blijken uw genade en uw zorg en uw trouw. En wil onze broeder met al degenen die hem lief zijn, vanuit die genadige werkelijkheid bezoeken. We zeggen uw naam ook dank voor zegeningen die u gaf. We zeggen uw naam dank dat zuster van Leeuwen vanmorgen weer in de kerk mag zijn, na weken van ziekte. En u weet dat de vragen en de zorgen ook op dit moment nog niet over zijn. Daarom mogen we beide dankbaarheid haar ook heel in het bijzonder aan u de Heere aanbevelen en vragen of u genezing en herstel wilt geven en ook de zorgen wilt wegnemen. Gedenk aan haar met allen die haar lief zijn. We zeggen uw naam ook dank dat de familie Peeman deze achterliggende week gedenken mocht, dat ze 25 jaar samen mochten zijn, aan elkaar verbonden door de band van het huwelijk. Heere, u hebt hen deze 25 jaar willen sparen met hun kinderen. U hebt hen deze gedenkdagen willen geven. En als wij op gedenkdagen terugzien, dan ligt er aan onze kant zoveel aan tekort en aan schuld. Maar dan ligt er bij u trouw en goedheid. Heere, dat we daar bij u in mogen eindigen. En wil u hen beiden met hun kinderen ook voor de toekomst sparen. En sterken, gezondheid en kracht geven, maar heel in het bijzonder schenk hen die goedheid en die genade die ook zij nodig hebben. Wil hen in de komende jaren in het bijzonder daarmee bezoeken. We denken ook in dit ogenblik aan broeder Thale, die deze komende week weer hoopt te vertrekken met anderen uit verschillende plaatsen om met een transport het voormalige Rusland te bezoeken. Wil u, heren, hem en al degenen die met hem gaan sparen en bewaren, wil u ze veiligheid en bewaring schenken onderweg en veilig in Moldavië brengen en geven dat zij daar een gezegende tijd mogen hebben. En wil u ook geven dat alle goederen en alle bijbels en lecturen die vanuit de schrift onderwijs zoekt te geven, dat dat vrucht mag dragen, zegen de kerken daar, die het in zoveel opzichten moeilijk hebben, maatschappelijk, economisch, maar heel in het bijzonder ook geestelijk. En wil u genade en zegen schenken. En breng hen die daarheen zullen gaan, allen weer veilig thuis. Zo leggen we de dingen aan u voor. De dingen die vragen en zorgen geven, maar ook de redenen tot dankzegging en ootmoedige erkentenis van uw naam. We bidden u, Heere, wil u aan ons allen gedenken. En wil u geven dat wanneer wij vanmorgen met al onze vragen en met onze gedachten hier samen zijn in uw huis, dat we mogen luisteren en dat alle hindernissen die er zijn kunnen, en dat kunnen zowel de zegeningen zijn als de zorgen zijn, dat die mogen worden weggenomen. En dat we luisteren mogen. En dat het zo mag zijn dat er een zegen in mag liggen voor ons hart. Wil ons ook in de prediking gedenken. U weet, Heere, dat er ook de afgelopen week weer zo heel veel gebeurd is. In ons kleine kerkelijke leven, op de synode, dat er heel veel gevraagd werd deze week. En dat er ook heel veel gedachten zijn en dingen zijn die ons hart kunnen vervullen, waarvan het soms moeilijk is om daar afstand van te nemen. Ja, onmogelijk als u dat niet geeft. En daarom bidden we van u, bij alle dingen die rond de vergaderingen van deze week tot dankbaarheid stemden, maar ook de dingen die nog zorgen blijven geven. Wil u alles wat een hindernis kan zijn voor het uitdragen van de boodschap deze morgen genadig wegnemen en ons vervullen met uw geest en met uw woord. En laat de boodschap helder mogen klinken, schriftuurlijk mogen zijn, in alle ernst en in alle liefde gebracht mogen worden. Maar ook laat er iets in door mogen klinken van uw stem en van de werkingen van uw Heilige Geest. Verdiend hebben we dat niet, maar doe het, Heere, om uw naams wil. Om Jezus wil. Amen. Psalm 40, de versen 2 en 4, de vers brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 2 en 4 van de 40ste psalm. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Psalm 119, vers 47, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat zijn woorden die we in de brieven van de apostel Paulus vinden. En het zou niet moeilijk zijn om van dat soort teksten verscheidene aan te geven. Want er wordt in de Bijbel nogal eens gesproken over het verheugen in God en over de blijdschap in de Here. En toch valt het dan altijd weer op dat het nogal eens een keer gebeurt dat we van die vreugde weinig bespeuren, ook in het leven van Gods kinderen. Er lijkt vaak zoveel duisternis en zoveel strijd te zijn. Waarom is dat? En is dat wel goed? Wel, voor die strijd en voor die duisternis kunnen er verschillende oorzaken zijn. En zonder volledig te zijn, moeten we er toch meteen maar een aantal noemen. Gods kinderen kunnen slordig zijn in het gebruik van de middelen, in het onderzoek van de schriften en in het gebedsleven. Zij kunnen afdwalen van de rechte weg en eigen gekozen wegen gaan. En die dingen brengen zeker duisternis in het leven en nemen de vreugde in het heil des Heren weg. Maar er zijn ook andere oorzaken en ook die moeten we aanstippen. We moeten namelijk bedenken dat de blijdschap in het leven van een kind des Heren nooit volkomen is. Tijdens hun pelgrimstocht over deze aarde voelen ze dat er in hun hart slechts een beginsel is van de eeuwige vreugde. Want naast die vreugde die er in het hart komt wanneer de Heere in gunst op een zondaar neerziet, is er ook nog de duisternis van het eigen vlees. De oude natuur verdonkert de vreugde. En die oude natuur, die zondige natuur, is steeds weer actief. Bovendien, laat het dan ook daarbij nog duidelijk zijn dat die vreugde een heel bijzonder karakter draagt. De vreugde waarover het in de schriften gaat, is niet alleen maar een gevoel van blijdschap. En zeker niet alleen maar een goed gevoel over jezelf in geestelijk opzicht. Het is, en dat is het speciale karakter, het is een hartelijke vreugde in God, door de Heere Jezus Christus. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat die vreugde door God veroorzaakt wordt. Want als de nieuwe mens door de genade van God uit de dood en de macht van de zonde opstaat, dan verheugt het hart zich in God en in zijn zaligheid. En tegen deze achtergrond willen we vanmorgen stilstaan bij de opstanding van de nieuwe mens. En we denken na over twee dingen. Allereerst over de vreugde in God en in de tweede plaats over de liefde tot God. De opstanding van de nieuwe mens, daarbij letten we op de vreugde in God, dat is het begin van het antwoord. En ten tweede over de liefde tot God, dat is het slot van het antwoord. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werk te leven. Enkele weken geleden zijn we begonnen met wat de catechismus zegt over de waarachtige bekering. En we doen er goed aan om elkaar eraan te herinneren dat dat nog steeds het onderwerp is wat onze aandacht vraagt. De waarachtige bekering. En we hebben gezien dat de waarachtige bekering twee elementen heeft. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. En een vorige maal hebben we over dat eerste aspect, de afsterving van de oude mens, nagedacht. En nu is dan de opstanding van de nieuwe mens aan de orde. Als we over die bekering spreken, zoals we dat ook de achterliggende weken gedaan hebben, dan moeten we steeds weer grondig beseffen dat we over die bekering kunnen spreken op tweeërlei manier. En dat is over de bekering als eerste bekering, dat is het begin van het geestelijke leven. En over de dagelijkse bekering, dat is de voortgang van het geestelijke leven. Die eerste bekering is onmisbaar, zo hebben we gezien. Iemand kan zonder die eerste bekering niet zalig worden. Want een onbekeerde, een onwedergeborene zal niet in het koninkrijk der hemelen ingaan. Dus wanneer wij onbekeerd zijn, is die eerste bekering het meest dringend nodig voor ons. Maar niet minder nodig is die dagelijkse bekering. En dat betekent dat wanneer iemand die eerste bekering kennen mag, mag ik het zo zeggen, door de enge poort van die eerste bekering is binnengegaan, dat hij ook steeds weer die bekering nodig heeft in de zin van de dagelijkse bekering, de dagelijkse vernieuwing van het leven. En daarom kun je eigenlijk in het licht van de Bijbel nooit spreken over een bekeerd mens. Want een bekeerd mens betekent dat hij de bekering achter de rug heeft. Nou, hier op aarde heeft geen mens de bekering achter de rug. Kijk, we bedoelen natuurlijk met een bekeerd mens iemand die die eerste bekering achter de rug heeft. Maar in diepe Bijbelse zin is die bekering toch een voortgaand iets. En is iemand in dit leven nooit afbekeerd. En zijn er eigenlijk alleen maar bekeerde mensen in de hemel. Want die mensen hebben de bekering. Heel die strijd. Heel die afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens volledig achter de rug. En wanneer het dan gaat over die waarachtige bekering, zowel de eerste bekering als de dagelijkse bekering, dan gaat het, zoals gezegd, over de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En daarbij vallen dan vooral die twee woorden, droefheid en blijdschap. Droefheid over de zonde, dat lazen we de vorige keer toen het ging over de afsterving van de oude mens. En blijdschap in God door Jezus Christus, dat lezen we vandaag bij de opstanding van de nieuwe mens. En u horen die droefheid en die blijdschap bij elkaar. Ze wisselen elkaar niet alleen af in het geestelijke leven. Ze kunnen ook niet zonder elkaar bestaan. Ze zijn als het ware met elkaar verbonden, met elkaar vermengd. En het is goed om daar eerst de vinger bij te leggen. Want laat ik het maar heel duidelijk zeggen. Als een mens alleen maar droefheid kent en hij komt niet verder, dan is het niet de waarachtige bekering. Net zo min dat als een mens alleen maar blijdschap kent en hij weet niet van de droefheid naar God, dat is niet de waarachtige bekering. Laat ik dat vanuit het woord nog even onderstrepen. Er is een droefheid, ook een droefheid die over de zonde gaat en die over de geestelijke dingen gaat, maar die niet de waarachtige bekering is. Voorbeeld Kaïn. Om meteen maar bij het begin van de Bijbel te beginnen. Kaïn had last van zijn zonde, daar hoeft u niet over te twijfelen. Hij zegt zelfs, mijn droefheid, mijn zonde is groter dan dat zij vergeven worden. Hij ziet zelfs iets van de grootte van zijn zonde. Maar Kaïn zegt dat in een soort zelfverwijt waarmee hij niet voor de Heere buigt en niet tot de Heere vlucht. Hij blijft in verbittering en in een soort norsheid, blijft hij in een zeker besef van zonde steken waarmee hij niet vlucht tot de genade van God die in Christus Jezus is. Nog een voorbeeld, koning Saul. Een heel aangrijpende figuur uit de geschiedenissen van de schrift. Koning Saul had tegen het gebod van de Heere in al vele dingen gedaan. En uiteindelijk is het dan zo dat de Heere hem beveelt om wanneer hij de Amalekieten verslaat, om alles aan de Heere te offeren en alles te doden. maar dat hij veel van het vee en ook de koning van de Amalekieten laat leven. En dat is dan aanleiding als Samuel komt, dat Samuel zegt, gij hebt de Heere verworpen en de Heere heeft u verworpen. En dan staat er dat Saul verdrietig wordt en bedroefd wordt. Ik heb gezondigd, zegt hij zelfs. Maar hij zegt er ook nog wat achteraan. Eer mij voor de oudsten des volks. Het gaat bij die schuldbelijdenis van Saul hem er niet om dat God hem vergeving geeft. Hij vlucht niet met een verbroken hart naar de troon der genade. Maar hij wil voor de mensen nog wat blijven. Dat is een droefheid over de zonde. Maar het is geen waarachtige bekering. Nog één voorbeeld. U kunt er misschien voor uzelf nog wel meer bedenken. Koning Achab, na die verschrikkelijke geschiedenis met die wijngaard van Nabot, weet u. Toen kwam Elia tot koning Achab en zegt, Achab, de Heere zal u straffen voor dit verschrikkelijke wat u gedaan hebt. En dan staat er dat Achab zich vernederde voor de Heere en dat hij in zak en as gaat, dat hij dus berouw toont voor de Heere. En dan komt de Heere tot Elia de profeet en dan zegt de Heere tot Elia, ik heb wel gezien dat Achab zich vernederd heeft, daarom zal het kwaad wat ik over hem besloten heb niet in zijn dagen komen. Maar u weet uit de hele geschiedenis dat hoewel de Heere zelf zegt, Achab heeft zich vernederd, dat was geen waarachtige bekering. Er is dus een droefheid die niet leidt tot bekering. Dan blijft het bij droefheid. En die is dan meestal ook maar voor een tijd. Maar het komt niet tot het vluchten, tot het de toevlucht nemen tot de Heere. En tot de kennis van het heil des Heeren. En tot de vreugde in God. Aan de andere kant is er ook een blijdschap zonder dat er droefheid is. En ook dat is een geestelijk gezien levensgevaarlijk iets. Dat mensen hun emoties laten opwekken of om het uit Amerika overgewaaide woord te gebruiken laten oppeppen. En daar zijn allerlei technieken voor. Technieken die in sommige kringen heel handig gebruikt worden. Maar het is een blijdschap en een vreugde zonder dat er de droefheid over de zonde is. En zonder dat het een werkelijke vreugde in God is. Ja, dan kun je zelfs blij zijn over de Bijbel. En blij zijn over de dingen van de kerk en over je eigen activiteiten op geestelijk gebied. Maar de Heere weet er niet van. Want het is geen blijdschap die vermengd is met die droefheid over de zonde. En het is ten diepste ook geen blijdschap in God. Waar vindt u daarvan een voorbeeld? Wel, daarvan vindt u bijvoorbeeld een voorbeeld in de gelijkenis van de Heere Jezus over de zaaier, die heel bekende gelijkenis die we eerder dit jaar samen uitvoerig hebben overdacht. Daar staat bij een van die aspecten van die gelijkenis dit, dat het zaad op de steenachtige bodem valt. En dan legt de Heere Jezus dat zo uit. Kijk, dat is iemand die het woord met vreugde ontvangt. Terstond staat er nog bij. Hij wordt gelijk geroerd, een ontvlambaar gemoed. Hij is er zo blij mee. Maar dan staat erachter, maar wanneer beproeving en vervolging komt, wordt hij terstond geërgerd en wordt onvruchtbaar. Kijk, juist wanneer dan bij het woord ook de scherpe woorden komen, de ontdekkende woorden komen, of er strijd van buiten komt of van binnen komt, dan blijkt dat die vreugde die zo spontaan kwam, dat het geen echte vreugde is, dat het niet de waarachtige bekering was. Want de diepte van de droefheid over de zonde, de diepte van de verbrokenheid van het hart en de diepte van de verslagenheid van de geest werd gemist. Vreugde in de Bijbel op zich is geen kenmerk van genade. Het kan het zijn, maar het hoeft het niet te zijn. En wat denkt u van de vreugde die sommigen in de dagen van het aardse leven van de Heere Jezus hadden in de woorden van de zaligmaker? Ze verheugden en ze verblijden zich in zijn wonderen. Maar onder degenen die zich verheugden in zijn wonderen en in zijn tekenen, en die ontzet waren en verheugd waren over zijn woorden, waren er ook velen die, als het er echt op aankwam, niets van hem wilden weten. Want het was slechts een vreugde die uit de mens kwam. Geen vreugde die gepaard ging met die droefheid over de zonde. Geen vreugde in God. En daarin zien we heel duidelijk, gemeente, dat die droefheid over de zonde en die vreugde in God met elkaar samenhangen. Dat moet u trouwens nooit vergeten als u dit deel van de Heidelberger Catechismus leest en als we dit overdenken. Want juist die opstanding van de nieuwe mens en dat afsterven van de oude mens, die zijn zo nauw op elkaar betrokken. U kunt dat tot in de woorden van de Heidelberger Catechismus heel duidelijk lezen. Want als u, en dat nog even, terugkijkt naar vraag en antwoord 89, dan ziet u dat de afsterving van de oude mens uit drie elementen bestaat. Laten we ze kort noemen: droefheid, haten, vlieden. En daar staat tegenover, als het gaat over de opstanding van de nieuwe mens, vreugde. Nou, die vreugde staat tegenover de droefheid. En dan staat er lust, dat is tegenover de haat. En dan staat er liefde, dat is tegenover het vlieden. Heel die afsterving van de oude mens en die opstanding van de nieuwe mens, die zijn op elkaar betrokken. En de woorden waarmee de catechismus dat zegt, laten dat in alle duidelijkheid aan ons zien. Wat is dan die echte vreugde in God? Wel, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat die vreugde in God niet is zonder droefheid. Die vreugde in God is er na droefheid. Die vreugde in God is er ook soms met droefheid. De Bijbel spreekt wat dat merkwaardige, zegt wat dat betreft merkwaardige dingen. De Bijbel zegt zowel dat er vreugde kan komen na droefheid, en dan bedoelt de Schrift dat wanneer iemand droefheid kent over de zonde en de Heere zoekt in het midden van zijn schuld, en de Heere antwoordt dan op het gebed en geeft licht vanuit het evangelie en laat zijn gunst en genade blijken aan ons hart, ja, dan is er na de droefheid vreugde in het hart. Omdat God op een zondaar als ik ben heeft willen neerzien. Maar diezelfde Bijbel spreekt ook over droefheid in vreugde en vreugde in droefheid. Een merkwaardige tekst is deze, Psalm 2. Verheugt u met beving. En in Paulus' brief aan de Filippenzen, als ik me niet vergis, staat ook zo'n woord waarin duidelijk wordt dat de vreugde gepaard kan gaan met droefheid. En dat is een heel bijzonder iets in het leven van een christen, zo u wilt, in de weg van de dagelijkse bekering. Dat er momenten van droefheid kunnen zijn waarin toch een verborgen blijdschap is. En dat er grote vreugde kan zijn, en die momenten zijn er ook. En dat er toch iets van de heilige beving is. Of van de droefheid dat ik God niet kan eren en kan dienen, terwijl hij het zo waard is, zoals het zou moeten. Droefheid en vreugde bij elkaar. Soms na elkaar. Soms in elkaar. Maar altijd op elkaar betrokken. Wat is dan die vreugde? Wel, we zullen daar vanuit de catechismus dit van moeten zeggen, dat die vreugde een vreugde in God is. Dat betekent allereerst, ik heb dat al aangeduid, dat die vreugde dus uit God voortkomt. Die vreugde, daarvan moeten we niet zeggen dat het een vreugde is die de mens kan bewerken, of die de mens kan zichzelf kan aanmeten vanuit zijn eigen innerlijke leven. Nee, het is een vreugde in God. Dat betekent, die vreugde is bewerkt door de Heere God zelf. Maar als die vreugde nu door de Heere God zelf bewerkt wordt, en dat gebeurt in de waarachtige bekering, zegt onze catechismus, dan betekent dat ook dat iemand die deze vreugde kent zich gaat verheugen in God door Jezus Christus. God is dus het voorwerp van zijn vreugde. Hij verheugt zich in God. En ik zou daar enkele dingen over willen zeggen. Allereerst is dat een vreugde dat God, dat de Heere Jezus Christus er is. Het is meer, maar het is allereerst een vreugde dat God er is. Want wat kan het niet een aanvechting zijn, en dat hebben niet alleen mensen die niet de genade van de Heere kennen, maar dat komt ook wel voor bij hen die de Heere vrezen. Dat heb je zelfs bij ambtsdragers, zelfs bij dominees wel, dat er soms aanvechtingen, twijfels kunnen zijn. Is God er wel? U weet misschien dat John Bunyan, toen de Koran voor het eerst in het Engels vertaald werd, dat werd in de tijd waarin hij leefde, gebeurde dat. Het heilige boek van de islam. Dat Bunyan, toen hij voor het eerst de Koran las, zo geweldig geslingerd en geschud werd, terwijl hij toch een man was die de Heere vreesde. Is God er wel? Het lezen van de Koran betekende voor hem een geweldige aanvechting. Bestaat God? Goed, de Heere heeft hem eruit gehaald. Maar zo kan het wel zijn in het leven van iemand die de Heere vreest. Is God er? Bestaat God? Heel in het bijzonder wanneer je een donkere weg moet gaan, en wanneer je het niet met de Heere eens kunt worden, en er geen overgave van het hart is, dan kunnen er diepe vragen zijn die tot in het diepst van je ziel doordringen. Bestaat God? Maar wanneer je voor het eerst of opnieuw daartegenover weer ontdekken mag: God is er. Hij is de levende God. Hij is de God die alle dingen in zijn hand heeft, die heel het leven bestuurt, ook mijn kleine leven, ook mijn vaak onoverzichtelijke levensweg. Hij is het die dood en leven in zijn hand heeft. Hij is het die spreekt door zijn woord. Hij is het die alle dingen ziet. En met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik voor deze God niet verborgen, daar hij het alles ziet en weet. O, als dat op je afkomt en werkelijk zo op je hart gedrukt wordt, wat kan er dan dwars door de tranen en door de droefheid en door de vragen heen toch een vreugde in God komen. Een vreugde in het besef, een hartelijke vreugde dat God er is. Dan krijgt het leven weer betekenis. Dan kan er ook een stille hoop in het hart rijzen. Als we echt door genade gaan zien, God is er. Hij is de levende. Ja, dat is zeker een aspect van de vreugde in God. Er is veel meer. U zult dat tegen me zeggen. En dat is ook zo. Maar laten we dit kleine, wat toch eigenlijk niet klein is, ook maar niet verachten. Vreugde dat God er is. Een hartelijke vreugde, dat is het tweede, in God door de Heere Jezus Christus. Daarvan moeten we natuurlijk ook zeggen dat dat een vreugde is in het feit dat God genadig is. Ik moet het eigenlijk zo zeggen, dat de Heere een weg om behouden te worden heeft uitgedacht en heeft geopend, dat de Heere het mogelijk maakt dat verloren zondaren die alles verzondigd hebben door hem behouden worden. Dat is ook een motief, een element van die vreugde. Juist wanneer een zondaar iets kent van die droefheid over de zonde waar we het de vorige keer over hadden. En verslagen van hart is. En dat is niet alleen iemand die nog onbekeerd is. En net zoals op de Pinksterdag ineens gaat beseffen, Heere, wie ben ik en wat heb ik gedaan. Maar dat kan ook nadat genade verheerlijkt is in uw leven wel weer eens opnieuw zo gebeuren. Dat je verslagen van hart wordt en verbroken van geest. En als dan door het woord van de Heere het evangelie mag opengaan. De belofte van God voor arme verloren zondaren gaan spreken. En in die belofte hij gestalte krijgt, wiens naam ook hier genoemd wordt, Jezus Christus. En men in het woord en in de belofte en in Christus Jezus een weg ontdekken, waardoor we zalig kunnen worden. Een mogelijkheid zien, waardoor we behouden kunnen worden. Nee, dan zijn de vragen van ons hart misschien nog wel niet allemaal opgelost. Maar ook dat kan vreugde geven. Een hartelijke vreugde. Verwondering is misschien een beter woord. Maar toch ook verwondering vermengd met vreugde. En met verlangen. Om nu die zaligheid die in Christus Jezus is te kennen. Wat een vreugde. Wat een verwondering. Als je voor het eerst of opnieuw ontdekt. Er is heil bij God. Er is heil in Gods gezalfde. Er is heil in de Heere Jezus Christus. Dan is er iets zeker van vreugde in God door de Heere Jezus Christus. Ook al sta je voor eigen besef nog zo van verre. Nog iets. En u voelt het, we komen steeds dichter bij de Heere. En bij de genade die in Christus is. Vreugde in God door de Heere Jezus Christus. Dat is er heel in het bijzonder. Zoals ook de tekst van vanmorgen het zegt. En zoals we het lezen hier in het woord van onze belijdenis. Wanneer wij persoonlijk door het geloof die Christus niet alleen van verre mogen zien. Maar nu ook mogen kennen en omhelzen. Laat het duidelijk zijn. Iedere geloofsblik op de Heere Jezus Christus, op het heil in hem, hoe bestreden ook, geeft verwondering en vreugde in het hart. Maar als ik nu als een verlorene, een gans verlorene, hem door het geloof mag ontmoeten en mag kennen, dan is er de vreugde in hem. Vreugde in God door de Heere Jezus Christus. Misschien mag ik het zo verduidelijken. Het kan zo zijn dat een kind van de Heere veel bij het lijdensevangelie verdriet in zijn hart voelt opkomen. Want als het lijdensevangelie in ons hart gaat leven, dan komt er ook verdriet. Wat hebben onze zonden deze Heere Jezus niet gekost? En eigenlijk is de zonde nergens meer bitter dan wanneer je over de zonde treurt in het licht van het kruis van de Heere Jezus. De ouderen onder ons kennen misschien nog dat gedichtje wat vroeger veel aangehaald werd. Het is van een dichter uit de vorige eeuw, P. Huet. Waarin onder andere deze regels voorkomen onder de ijzeren nagelpunt. Waar uw voeten zijn verbonden, zij een plaatsje mij vergund. Waar ik mag treuren om mijn zonde. Nou, daar hebt u het. Onder de ijzeren nagelpunt, dat is aan de voet van het kruis, zij een plaatsje mij vergund waar ik mag treuren om mijn zonde. Dat is ook een element van de lijdensprediking. En Gods kerk leert ook de zonde beleiden en erover treuren in het licht van die ene die gekruisigd is. Maar wat een vreugde, wanneer nu die gekruisigd is voor mijn zonde, dat is de Heer Jezus Christus. Wanneer ik door het geloof hem mag kennen en hem mag omhelzen. Dan staat Bunyan in de christenreis voor het kruis van de Heer Jezus. U kent die geschiedenis. En dan staat er alleen maar, en ik vind dat altijd weer een ontroerende uitdrukking. En ik zag, en ik zag, en ik zag. Hij raakte niet uitgekeken van verwondering. En dan komen die engelengestalten en die trekken hem die vodden uit dat pak wat hij aan had, het teken van zijn zonde. En ze bekleden hem met de klederen des heils. En dan proeft u in die hele geschiedenis iets van de vreugde, de blijdschap die het hart doortrilt en doorstroomt. Vreugde in God door de Heere Jezus Christus. Dat is er naar de mate dat een zondaar Christus leert kennen. En door het geloof de blik op hem mag slaan en hem omhelst door een waarachtig vertrouwen. Mijn Heere en mijn God, naar die mate is er de blijdschap in het leven. En dan voelt u het, kennen we iets van die blijdschap. Die vreugde in God naar waarde nooit te danken. Die vreugde in de Heere Jezus Christus en in het heil van de Heere. O, laat ik het nog één keer duidelijk zeggen. Geestelijke blijdschap, zoals die hier in de zondag over de waarachtige bekering wordt omschreven, is niet in de eerste plaats een blij gevoel over mezelf. Is ook niet een blij gevoel over mijn eigen kerkelijke of religieuze activiteiten. Is niet een blij gevoel over het luisteren naar de preek of over het houden van een preek in de eerste plaats. Maar het is vreugde in God door Jezus Christus. Vreugde in hem die heil verschaft. Dat is de ware vreugde. Dat alleen. Kennen we die? Vermengd met droefheid. Doorstraal door droefheid soms, vaak zo ten dele, soms zo onvolkomen, maar toch zo diep, want wie die blijdschap kent, al is het nog maar zo klein, wie die blijdschap kent, die zegt, en ik zou heel mijn leven en alles wat ik heb willen inleveren voor die blijdschap, want ze gaat alles te boven. Ze is meer waard dan het leven. Ze is meer waard dan al het goede wat ik in dit leven heb. Dat is de blijdschap die God geeft in de waarachtige bekering. Een blijdschap in hem, in Christus, in het heil des Heren. Maar dat brengt ook nog iets anders met zich mee. En dat is hetgeen wat de catechismus daaraan vastknoopt en zeer terecht aan vastknoopt. Want het is niet alleen maar een vreugde die het hart vervult en die het hart, als het ware, met God verenigd en met Christus verenigd. Maar het is ook een lust en een liefde. En dan heel in het bijzonder een ernstige lust en liefde. Om naar de wil van God te leven. Ja, dat hoort bij elkaar. Want als de Heere in het leven van een zondaar komt en het evangelie gaat doorbreken in zijn leven, dan zegt hij met de woorden van David in Psalm 18, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. Misschien zegt hij het in het begin bevend. Misschien zegt hij het toen hij nog jong was, heel aarzelend. Maar als Gods liefde in het hart wordt uitgestort, en dat gebeurt wanneer een zondaar wedergeboren wordt, dan komt de echo terug. Ik zal u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Ja, dat ziet u wanneer u zo verschillende bekeringen in de Bijbel zo eens rustig op u in laat werken. Ik denk in dit verband alleen dan maar aan Paulus. Saul van Tarsus, de man die dezelfde naam droeg als koning Saul. Saul van Tarsus, een vervolger, Hij gaat op weg naar Damascus en wordt daar neergeslagen door het licht wat van de hemel komt. En dan ziet u dat Saul van Tarsus daar in het stof liggend, omschenen door het licht van de hemel, twee vragen heeft. De eerste vraag is: Heere, wie zijt ge? En dan zegt de Heere Jezus uit de hemel: Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan zegt Saul van Tarsus onmiddellijk: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb u daar wel eens op gelet? Die Saul van Tarsus is daar op dat moment zijn eigen wil verloren. In de zin dat nu niet meer zijn eigen wil het voor het zeggen heeft. Dat niet meer zijn eigen religieuze gedachten het voor het zeggen hebben. Want denk er goed om, Saul was een buitengewoon godsdienstig mens. En hij blies dreiging en moord. Dat was de dreiging en de moord van zijn eigen gerechtigheid en van zijn godsdienstigheid. Maar wel van zijn eigenwillige godsdienstigheid. Maar als God Saul van Tarsus stilzet, dan zegt die Heere: wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nou een teken van de genade, kenmerk. Dat wanneer God iemands hart breekt en de liefde in iemands hart uitstort, dan gaat het niet meer om wat wil ik en wat denk ik en wat zoek ik en wat. Nee, dan gaat het: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan komt de naam van God en van Christus op de eerste plaats te staan, gij. En mijn eigen naam op de tweede plaats. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nu een element wat in die waarachtige bekering telkens weer opnieuw aan de orde komt. Vreugde in God gaat samen met liefde tot God. En liefde tot God, die zie je, die kun je herkennen waaraan hieraan, dat er een ernstige lust en liefde is om naar de wil van God te leven in alle goede werken. Naar de wil van God leven, in alle goede werken. Ja, zegt iemand, dat betekent natuurlijk dat we goed moeten zijn voor mensen die verdrukt worden. En dat we aandacht moeten besteden aan mensen die honger lijden. En dat we zorgen voor degenen die ziek zijn. Zeker, dat betekent het ook. En we zullen daar bij de behandeling van de wet van de Heere op allerlei manieren nog wel op terugkomen. Werd daar wel weer aan gedacht, ook binnen de kerk, ook binnen onze gemeente. Ook door u en door mij. Maar u moet het daar niet toe beperken. Want wij beperken, en ik denk soms wel eens dat dat onder invloed van de Romeinse opvatting over de goede werken is. Wij beperken die goede werken vaak tot allerlei daden van barmhartigheid aan de naaste. Maar dat is het eerste niet. Al hoort het er wel degelijk bij. Goede werken, dat zijn werken die uit het geloof naar de wet van de Heere gebeuren. Dat zijn dus werken die niet alleen met de tweede tafel van de wet te maken hebben, maar ook met de eerste. En dus naar de wil van God leven in alle goed werk. Liefde tot hem en lust tot hem, dat betekent allereerst het eerste, het tweede, het derde, het vierde gebod. Dat betekent allereerst dat wanneer iemand werkelijk liefde tot God krijgt, dat hij bij God wil leven en bij het woord wil leven. Dat hij liefde krijgt tot God en tot zijn volk en tot zijn dienst en tot zijn dag en tot de waarheid van God. Liefde tot het woord van God, want dat is zijn eten en zijn drinken geworden. Liefde tot de prediking van dat woord, want daarin behaagt het God om de mensen te onderwijzen. Liefde om de Heere te zoeken in het gebed, want in het gebed wil de Heere onderwijs geven, niet alleen maar op het gebed, ook wonderen doen. En daarom luidt de vraag allereerst: is die liefde tot God, die liefde om goede werken te doen, ook de goede werken van de kerkgang, en ook de goede werken van het zoeken van Gods aangezicht, en ook de goede werken van het aanroepen van Gods naam, en ook de goede werken van het overdenken van Gods woord zijn die er in ons leven. Gemeente, het is een veegteken. Ik vind dat een van de allerergste tekenen van onze tijd. Dat de kennis en het inzicht in het woord van de Heere zo verschrikkelijk terugloopt. Als u het hebt over blijken van geesteloosheid en verwarring in onze tijd, dan is dat een van de voornaamste. Het kennis en het inzicht in het woord van de Heere is erbarmelijk. Ook al zijn er gelukkig nog wel uitzonderingen, ook onder ons. Maar algemeen genomen, onder de jongere mensen, ook in de reformatorische gezindten, is het onthutsend en onthullend hoe weinig onderzoek van het woord er is en hoe weinig kennis er is. Dat zeg ik niet alleen maar zo uit mijn eigen ervaring. Maar het is de klacht van iedereen die in het jeugdwerk en in het onderwijs en in het kerkenwerk bezig is. Dat er gunstige uitzonderingen daar gelaten zo bitter weinig inzicht is in de dingen van de Heere. En dan zeg ik er heel nadrukkelijk bij, dan gaat het me niet alleen om kennis van feiten, al is dat ook belangrijk, maar dat er zo bitter weinig inzicht is. Hoe bekeert God een mens? Het is een vreemd iets, maar niettemin een heel ernstig iets, en daarom wil ik het vanmorgen niet ongenoemd laten. Dat terwijl de opleidingen als paddenstoelen uit de grond stijgen, de nadruk op de wetenschap aan alle kanten hoog, te hoog wordt, dat de praktische kennis en de praktikale inzichten in de schriften ons gaan ontvallen. En dat is een veegteken. Want wanneer de dingen van het woord en het praktische inzicht in het woord van de Heere onbekend voor ons wordt, dat is geestelijk geen best teken. Want waar de bekering plaatsvindt en waar de bekering en de noodzaak daarvan gebrand is op ons hart, daar komt liefde om naar de wil van God te leven in alle goed werk, en daar gaan we zoeken. Dan denk ik aan die man die nu al jaren geleden overleden is, maar die in het begin van de jaren 70, eind van de jaren 60, door God in het hart werd gegrepen terwijl hij half dronken liep in de straten van Antwerpen. Hij had niet meer opleiding gehad dan 4 klassen van de lagere school. En wat zijn geestelijke opvoeding betreft, als ik die zo noemen mag, was het 2 jaar zondagschool met allerlei soorten versjes en wat vertellingjes uit de Bijbel, verder niets. Maar God greep hem in het hart doordat hij uit een kerk hoorde zingen: Heer, hij maak mij uw wegen. En dat herinnerde hij zich van de zondagschool toen hij 8 jaar was. En de man was, naar wat wij zouden zeggen, naar onze maatstaven, bepaald niet intelligent. Hij was gewoon dom. Maar in een jaar tijd, toen God in zijn hart gaat werken, had hij meer kennis van het woord van God dan menig predikant. U gelooft dat niet, maar het is wel zo. Want dat woord van God was zijn eten en zijn drinken geworden. Hij is er dag en nacht in gaan graven om vastheid te vinden, om zekerheid te vinden. En ook al kende die anders dan predikanten de grondtalen niet, hij wist teksten en woorden uit de schrift en had er een inzicht in waarmee hij soms ambtsdragers en predikanten versteld deed staan. Dat is nu verstand met goddelijk licht bestraald. Dat is nu geestelijk inzicht. En dat komt voort uit de liefde. Uit de liefde tot God en lust en liefde om in de dingen van de Heere te leven. En waar dat werkelijkheid wordt, Ja, daar kunnen we het woord niet ongelezen laten. Daar gaan we zoeken, daar gaan we vragen. En dan mag u ook opleidingen gebruiken. En dan mag u ook onderwijs gebruiken, zeker. Maar dan gaat het vanuit de liefde. En ik zeg het heel nadrukkelijk. Tot onze jonge mensen en tot de ouderen. Wie heeft lust deze God te zoeken? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft lust het woord te onderzoeken? Wie heeft lust om in het woord te graven, om daar de vastigheid te vinden, de troost te vinden in het leven en in het sterven? O, neem die vraag mee. Neem die mee tot in de stilte van het bidvertrek. Heere, breek mijn hart en leer me het zoeken bij u en bij uw woord. Maar dan gaat het uiteraard niet alleen om die eerste tafel, maar ook om die tweede. Ook om het wandelen in oprechtheid. Ook om het wandelen in heiligheid des levens. Ook om de naaste lief te hebben. Ook om handreiking te doen aan hen die minder bedeeld zijn. Ook om mensen dichtbij en ook nadrukkelijk veraf. Om vreemdelingen, allochtonen, zoals we ze vandaag noemen. Om mensen in honger, zoals in Somalië. Om mensen die onder oorlogsgeweld gebukt gaan. Liefde en lust in alle goed werk. Leef dat in ons hart. Om heilig te leven en om de naaste met het woord van de Heere bekend te maken. En om de naaste die in nood is te helpen, leef dat. Gemeente, als dat leefde, dan zou er toch meer oogst zijn. Heel algemeen gezegd, toch meer oogst zijn onder ons en in heel onze gezindte. Voor de mensen die in deze wereld ten dode wankelen en van honger omkomen. Wordt er dan niet veel gedaan? Oh ja, zeker. Er zijn zoveel organisaties en instellingen en die doen allemaal goed werk. Maar hoe staat het met u? En uit welke motieven doet u het? Uit liefde tot God. Uit liefde tot de schepper van deze mensen. Uit liefde tot de Heere Jezus Christus. En de komst van zijn koninkrijk. Laten we dat niet vergeten. En laten we dat in alle ernst overwegen. Want wij hebben het in veel opzichten nog zo goed. Gode zij dank. Maar hoe is het met de heiliging van ons leven en met het uit liefde en lust goede werken doen naar de wil van de Heere? Dan zult u het ervaren. Als u dat werkelijk in de praktijk van het leven doen mag, dat de geboden van de Heere niet zwaar zijn. Weet u wat zwaar is? Je leven in de eigen hand houden. En als maar aan jezelf denken. Ik. Dat is ontzaggelijk zwaar. Want dan moet je altijd het roer in eigen handen houden. En midden in de stormen van het leven. Dan is het zwaar werk, gemeente, om het roer in eigen handen te houden. Zalig als je door genade het roer nu over mag geven in de handen van hem. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan komt er overgave aan God, dan komt er vertrouwen in God. Dan komt er ook een leven om van de zonde te vluchten. Liefde tot de geboden. En dan komt er ook een leven om nu aan de naaste te denken, te zoeken, dat hij bekend wordt met het heil in Christus. En dat zijn nood en dat zijn armoe gelenigd wordt. En dan ga je het ervaren in je leven. Uw geboden zijn niet zwaar. Want uw last is licht. En uw juk is zacht. Liefde tot God. Lust om zijn geboden. Het brengt ook vreugde in God met zich mee. En daarom zegt de dichter het ook. Dat hij verbonden is en eeuwig wil blijven. Aan het woord en aan de wet van de Heere. Want die heeft hij lief. En door de bekering tot God, de genade van de bekering, mag hij dat zoeken met heel zijn hart. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam te erkennen. Wil u het woord wat gebracht is zegenen. En wil u geven, heren, dat wij het niet mogen zoeken bij de dingen van deze wereld. Ook niet bij de dingen van onze eigen wil. Maar dat er iets mag zijn, iets mag komen van die vreugde in u. Omdat u het heil bereid hebt. En in genade zondaren wilt aanzien. Leer ons ook wandelen in de weg van uw geboden. En dat het onze bede mag zijn, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, leer ons zo buigen voor u. En u zo aanroepen. Want gij zijt God, de God die wonderen wil doen. Die zondaren zoekt. En die ze uit de dood en uit de schuld en uit de doemwaardigheid verlost. En ze brengt tot het licht. En tot de vrede. En tot de vreugde. En tot de liefde. Heren, dat is alles hier onvolkomen. Maar het zal eenmaal volkomen zijn. Dan zal alles van uw kinderen, wat er aan zonde was, hier blijven. En het zal eeuwige blijdschap zijn. Op hun hoofden. Tot eer van u. O drie enige God, uit genade. Amen. Psalm 35, het 13e vers is onze slotzang. 35 vers 13. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, het 13e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.